Wachten. Wachten is vandaag de dag iets wat we eigenlijk allemaal doen. Je wacht in de rij bij de supermarkt. Je wacht eigenlijk overal. We zijn nu 3 dagen naar Hemelvaart. En ik weet niet hoe jullie die hebben beleefd. We hebben eigenlijk heel rustig in de tuin gezeten. Velen zijn naar buiten gegaan. En liepen of zaten tot afgrijzen van de vele ordebewakers dicht op elkaar. Vroeger waren er op Hemelvaart vaak speciale dagen. Van de christelijke feesten wordt aan Hemelvaart vaak de minste aandacht geschonken. En ik moet bekennen, ook door mezelf. Want wij hebben gewoon in de tuin gezeten, zoals ik zei. Maar de bekende Bijbelleraar Sidney Wilson vindt Hemelvaart de grootste van alle feestdagen. En hij zegt eigenlijk, met Kerstmis kwam Jezus op aarde. Op Goede Vrijdag leed en stierf hij. Op Pasen verrees hij als overwinnaar over dood en hel. Maar met Hemelvaart besteeg die grote overwinnaar de troon van het ganse heelal. Met Hemelvaart bereikte Jezus wat zijn eigen persoon betreft het grote einddoel van heel zijn verlossingswerk. Hoger dan die troon is hij nooit gekomen en zal hij ook nooit komen. Pasen betekent Satans nederlaag. Hemelvaart betekent de kroning, de verheerlijking van Satans tegenstander. En wat dan met Pinksteren? Is dat niet een stap verder? Jawel. Pinksteren is een stap verder, maar niet een stap hoger. Pinksteren is slechts een gevolg van die geweldige climax die we Hemelvaart noemen. Op Goede Vrijdag werd Jezus gekroond met doornen op aarde. Met Hemelvaart werd hij gekroond met heerlijkheid in de hoogste hemelen. En met Pinksteren werd hij gekroond in de harten van de zijnen hier op aarde. Tot zover Sidney Wilson, of oom Sidney, zoals Gerda mocht noemen. In het gedeelte dat we lazen, krijgen de apostelen de opdracht te wachten. En wachten is niet altijd makkelijk. Ik zou bijna zeggen, wachten is nooit makkelijk. Je weet ook vaak niet wat je moet verwachten. Je kunt bijvoorbeeld wachten op een operatie. En je weet met je verstand wat er gaat gebeuren, maar toch weet je niet hoe het zal verlopen. Achteraf kun je zeggen of het mee of tegen viel en of er een positief resultaat is. Net zoals je wacht op de dag dat je gaat trouwen. Voordien is het vaak een gespannen wachten en de hectiek van de voorbereidingen. En nadien weet je dan pas of het voor of het mee of tegen viel. En zo wachten christenen op de wederkomst van Christus. In de brieven van Paulus wordt gesproken over nog een korte tijd. Maar die korte tijd duurt nu al bijna 2000 jaar. En vele christenen vandaag de dag zuchten, hoe lang moeten we nog wachten? En vandaar ook dat je overal die uitleg ziet van de gebeurtenissen die zo gebeuren in de wereld om je heen. We verwachten Christus, we zien eruit naar zijn komst. En dus proberen we dat ietsje dichterbij te halen door de dingen die gebeuren te duiden in de relatie tot de voorspellingen en tot de profetieën. En als je een klein beetje kijkt op internet vandaag de dag, dan zie je natuurlijk alle voorspellingen en alle uitleg van de coronacrisis. Wereldwijd. En je ziet plotseling iets langskomen van Bill Gates die een chip wil installeren. En ja, zie je wel, het teken van het beest, het komt steeds dichterbij. En zo kunnen we eigenlijk elkaar ook bezighouden. Omdat we proberen als het ware het wachten te verkorten. Het wachten wat praktischer te maken. Het wachten niet zo lang wachten te laten zijn. De discipelen kregen dus de opdracht om Jeruzalem niet te verlaten en te wachten op de belofte van de Vader die zij van Christus gehoord hadden. Maar wat betekende dat? In de evangelie zien we talloze voorbeelden dat de discipelen helemaal niet begrepen wat Christus hen trachtte uit te leggen of te leren. Dus of het nu allemaal zo duidelijk was, kun je je afvragen. Wel is het zo dat we zojuist ook gelezen hebben dat ze nog 40 dagen bijscholing hadden. Na die 3 jaar dat Jezus bij hen was, kwam Jezus nog 40 dagen, de tijd na Pasen, tot de hemelvaart, eigenlijk 30 dagen. Nog 40 dagen, of 40 dagen zijn dat, ja, want het is tot Pinksteren 50 dagen. Dat ze nog 40 dagen bijscholing hadden. En vers 3 zegt, aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond. 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. Misschien werd het wachten ook makkelijker gemaakt door wat bijzondere omstandigheden. Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Het getal 40 in de Joodse symboliek hangt samen met beproeven, testen, boetedoening. We lezen bijvoorbeeld dat Jezus 40 dagen in de woestijn was. Mozes 40 jaar in Midian woonde. En David 40 jaar regeerde. De regen bij de zondvloed duurde 40 dagen en nachten. Het volk Israël zwierf 40 jaar in de woestijn. Dus het getal 40 heeft een symboliek, net zoals overigens alle getallen in de Bijbel een Joodse symboliek kennen. Na Jezus' hemelvaart zijn er 2 engelen. En ook dat is significant. Het getal 2 duidt op gemeenschap, de eenheid tussen 2 mensen. 2 is getal ook van contrast, van aanvulling. De dieren in de ark kwamen paars gewijst, 2 aan 2. Denk aan bijvoorbeeld de bruid en de bruidegom. Jozua en Caleb, zon en maan, of de 2 getuigen in de openbaring. De discipelen moeten dat gekend hebben. Die moeten dat gezien hebben. De betekenis van die tijden, 40 dagen, 2 getuigen. En daarna, daarbij waren de discipelen natuurlijk ook al sinds Pasen bij elkaar. Als we de evangelie lezen, dan lezen we wel verschillende verhalen. We weten niet precies hoe die periode is gegaan. We lezen ook dat ze in Galilea waren op een bepaald moment. Maar in ieder geval zien we hier in Handelingen dat ze allemaal bij elkaar zijn. En als je dicht op Pinksteren zit, nog 10 dagen te gaan, en je toch weer terug moet gaan naar Jeruzalem als je naar huis zou gaan, want met Jeruzalem, die althans met Pinksteren, die hoogtijdag, word je toch weer geacht terug te gaan naar de tempel. Nou ja, voor die 10 dagen tegen de tijd dat je weer in Galilea bent, moet je weer terug. Dus dan kun je net zo goed in Jeruzalem blijven. Dus zelfs als ze geestelijk niet hadden begrepen, was er mogelijk zelfs ook nog een praktische reden om gewoon maar te doen wat Jezus hun had opgedragen. Namelijk te wachten. Het samen zijn, overigens, was niet onplezierig. Ze zijn, zo lezen we in de versen in de Bijbel, eendrachtig bijeen. Dus ze waren echt samen. Ze hadden plezier. Er werd gekookt, er werd samen gegeten. Misschien samen gezongen, samen gebeden in ieder geval. En ik denk dat ze ook nog wel grappen gemaakt hebben van, joh Thomas, weet je nog, toen jij zei van, het bestaat niet. En dat toen Jezus hier in één keer in het midden stond, nou je kunt je voorstellen zoals wij onderling misschien die grappen maken, dat daar die 100 mensen ook wel die grappen gemaakt zullen hebben. Ze zijn eendrachtig bijeen. En terwijl ze bij elkaar zijn, proberen ze ook dat wachten wat te bekorten. Ze proberen het wat praktische invulling te geven. Ze proberen zaken voor de toekomst te gaan regelen. Oh ja, Judas, daar moet nog een vervanger voor komen. Dus toch niet alleen maar wachten, we kunnen ook alvast wat gaan doen. Handelen. En ze kiezen dan ook een opvolger voor Judas. Een opvolger van wie we later in de tijd ook eigenlijk niets meer horen. Ze hadden misschien moeten wachten tot de openbaring van Paulus. Maar goed, ook dat is een invulling nadien. We weten het niet. Wachten. Het is meestal niet makkelijk. Je wil wat doen. Je wil zelf de zaken in handen houden. Zelf de controle hebben. En we zien genoeg voorbeelden in de Bijbel waar mensen moesten wachten. En uiteindelijk zelf actie ondernamen. Vaak ook met nare gevolgen. Denk maar eens aan bijvoorbeeld het Gouden Kalf. Waarin het hele volk opdracht krijgt om te wachten tot Mozes weer terugkomt. En het wachten duurt te lang. En ze maken uiteindelijk een gouden kalf. En het leidt tot de dood van vele mensen. In het gemeentenieuws heeft Dirk Lemmens een stukje geschreven. En die verwijst in dat stukje ook naar de moeite die wachten vaak kost. Het stukje heet: Hoe lang nog, Heer, voordat... stippeltje, stippeltje, stippeltje. En vul die stippellijn zelf maar in. Hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog moeten we wachten? En Dirk concludeert dat we misschien moeten leren om de vraag: Hoe lang nog, Heer? Te vervangen door: Dank u wel dat u met ons bent, al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Matteüs 28, vers 20. Ik zou zelf graag sluiten met de verwijzing die we vinden in Jacobus 5, vers 7 en 8. Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van het najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed. En ook in deze tijd, of misschien juist in deze tijd, wens ik jullie allen moed en kracht. Niet alleen te wachten, maar om biddend te verwachten. Wat God met jou en met anderen doen, wil doen in deze tijd. Laten we geduldig zijn en moed houden. En ja, je zou kunnen zeggen, in deze tijd is er licht aan de horizon. We krijgen meer mogelijkheden, meer vrijheden. Maar de waarschuwing is er evenzeer. Dat als we te veel van die vrijheid nemen of te veel eigenlijk in die vrijheid gaan staan, dat de beperkingen weer van kracht kunnen worden. Dus we leven op dit ogenblik in een wereld die onzeker is. We weten vandaag eigenlijk niet hoe het over een maand zal zijn of over 2 maanden. We weten niet of we als gemeente weer bij elkaar zullen zijn en hoe we bij elkaar zullen zijn. Er worden protocollen bedacht en geschreven. Er wordt bedacht hoe je misschien mensen kunt dopen in de protestantse kerk. En ze hebben gedacht een soort stok waarin je dan aan een schelp dat je mensen kunt dopen. Anderen zeggen, nou, dat doen we niet. We doen dat op andere manier. Alle mogelijke manieren proberen we dat wachten nu al inhoud te geven. Proberen we dat wachten te verkorten. Proberen we ons al te richten op die mogelijke toekomst. En dat is ook goed om te doen. We mogen dat ook bidden doen. Maar tegelijkertijd bid ik echt dat we de rust zullen hebben om op God te wachten. Voor onszelf. Heer, wat wilt u met mij doen in deze tijd? Wat wilt u mij leren? Op deze momenten dat ik als het ware op mezelf ben teruggeworpen. Wat mag ik verwachten van u? Wat mag ik verwachten voor mezelf? Wat mag ik verwachten voor anderen? Wat mag ik verwachten voor mezelf ten opzichte van anderen. Heer, geef me uw rust. Geef me uw vrede. Dank u wel dat u met ons bent. Al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Amen.